Welkom bij Radio Maria.
Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk. Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Catechismus. Vandaag luisteren wij naar eerwaarde heer Arthur Janssens in deze catechese over de profeet Jesaja.
Lieve luisteraars, onze eigen gekozen wegen brengen ons steeds in een kringetje weer terug naar onszelf. Wanneer echter God onze wegen leidt, dan leiden ze tot Hem. God leidt ons doorheen geluk en ongeluk steeds weer tot God alleen. Daaraan erkennen we Gods wegen. Dit schreef de protestantse theoloog Diedrich Bonhoeffer. Hij werd gevangen genomen en doodgemarteld onder het Hitlerregime. Met zijn getuigenis in woord en daad liep deze nog vrij jonge Duitse dominee in een lange stoet van gelovigen die we profeten durven noemen. Een profeet kan je maar verstaan tegen de achtergrond van het verbond tussen God en zijn volk. En als je dan nog weet dat God niet ligt in de lijn van het menselijk denken, dan moeten er tussen de mensen zo'n profeten opstaan om de aandacht te vestigen op het onuitsprekelijke, op de grote onbekende die God voor zoveel is. Onbekend immers blijft onbemind. En juist dat wil God niet zijn. Hij wenst juist zijn lot te verbinden met het onze en hoopt dat wij, ja, hetzelfde zouden doen, namelijk het met hem in ons leven riskeren. Denk bijvoorbeeld eens terug aan Abraham. Hij deed het ons voor. Net als met Abraham lokt God ons weg uit wat bekend is en vertrouwd, om helemaal van Hem te worden. Hij hoopt dat ons leven een plaats wordt waar Hij zich op een of andere manier kan manifesteren en zichtbaar worden. Dit diepe en oprechte geloof in het verbond van God met de mensen is wat de profeet ten diepste beleeft en bezielt. Wanneer dus het godsvolk zich weer eens afzondert, waardoor Yahweh een vreemdeling dreigt te worden, roept hij profeten op om zijn volk weer bij de les te brengen en als het nodig is met kracht tot de orde te roepen. We merken dus dat wanneer het godsverbond geschonden wordt door ontrouw en hypocrisie, de profeten optreden. En dan laten ze met kracht van zich horen. Hoe pijnlijk, hoe risicovol dat ook voor hen kan zijn. Want vaak wordt hun stem weggehoond. Toch zullen ze steeds het volk op zijn plichten tegenover Yahweh blijven wijzen. Als bijvoorbeeld koning Achab in Israël de afgod Baal begint te vereren, dan zal de profeet Elia optreden. Ik lees: Obadja zocht Achab op en vertelde hem dat Elia eraan kwam. Achab ging Elia tegemoet en zodra hij hem in het oog kreeg, riep hij het uit: Bent u het, Elia? U die Israël in het ongeluk heeft gestort? Elia antwoordde: Ik heb Israël niet in het ongeluk gestort. Dat hebt gij gedaan, u en het koningshuis van uw vader. Omdat u de geboden van Yahweh zo achteloos naast u hebt neergelegd. En erger nog, de Baals bent gaan vereren. Hoe lang nog blijft ge op twee gedachten hinken? Als God onze Heere is, volg hem dan. Is het Baal? Volg dan Baal. Maar weet, ik ben nog de enige profeet van Israël die er overschiet. Jullie kennen allemaal wel het vervolg van dit verhaal. Elia zal het moeten opnemen tegen de 450 profeten van Baal. En raadt u eens wie die wedstrijd won? Elia. Hij weet immers dat Yahweh naast hem staat. Telkens weer zullen de profeten hun volk met deze vraag confronteren. Volg je Gods weg? De weg die naar God leidt? Of ga je je eigen wegen? In het Oude Testament klinkt dan het antwoord: Luister, Israël, luister. Yahweh, onze God, is de enige God. Zo staat het uitdrukkelijk in het boek Deuteronomium. Het is dus niet overdreven te zeggen dat zonder de profeten het geloof in de God van Abraham, Isaac en Jacob, de God ook van Jezus Christus, onherroepelijk zou zijn verloren gegaan. Geen profeet dus zonder geloof. Maar geen geloof in het verbond tussen God en de mens zonder de profeten. Paulus zal dat bevestigen tegen Timotheus. Hoe waar is Christus' woord? Het woord van God laat zich niet in de boeien slaan. Als wij met hem gestorven zijn, zullen wij met hem leven. Als wij volharden, zullen wij met hem heersen. Als wij ontrouw zijn, dan blijft hij trouw. Ondanks alles, zichzelf verloochenen kan hij niet. In dat wondere avontuur tussen God en de mensen, die we de heilsgeschiedenis noemen, hebben de profeten altijd een grote rol gespeeld. Ik noem ze dan ook graag de herauten van Gods wegen. De klaroenschallers van dienst. En nu, over een van de grootste profeten uit het Oude Testament, wou ik je nu even onderhouden. Namelijk over Jesaja. De profeet van het geloof in Yahweh. De profeet ook van de nabijheid van God. Hoor toe, hemel, geef gehoor, aarde. Yahweh heeft gesproken. Ik heb mijn kinderen opgevoed en grootgebracht. Maar ze zijn tegen mij in opstand gekomen. Een rund herkent zijn meester. Een ezel kent zijn voederbak. Maar Israël mist elk inzicht. Mijn volk leeft in onwetendheid. Zo schrijft Jesaja in het eerste hoofdstuk. Met deze woorden, vrienden, beginnen de visioenen van Jesaja, de zoon van Amos, over Juda en Jeruzalem. Ze willen de lezer en de luisteraar duidelijk maken: God heeft het altijd goed voor met zijn volk. Het beste voor met zijn volk. Maar, zoals de profeten het zo vaak en tot treurnis toe hebben herhaald, jullie, het eigen volk van God, hervallen altijd, altijd opnieuw in ongehoorzaamheid en in een eigen gereid handelen. Jesaja zelf kreeg het ene visioen na het andere. Niet alleen om het volk te waarschuwen, maar om het evenzeer te voorspellen dat Yahweh hen zwaar zou straffen. Zijn geloof in God is zo groot dat Jesaja het ook niet kan nalaten om hen namens Yahweh eveneens te zeggen dat die straffen van God nooit of te nooit onherstelbaar zullen zijn. Ze werken eerder louterend en dragen steeds verzoening in zich. We kunnen daarom niet anders dan vaststellen dat in de relatie met God het altijd draait om het verbond. Het verbond dat God eens met Abraham sloot. De profeet Jesaja werd rond 765 voor Christus in Jeruzalem geboren. En toen hij 25 jaar was, kreeg hij andermaal een visioen van Yahweh. In het sterfjaar van koning Uzzia zag ik de Heer hoog op zijn troon gezeten. Hij zat daar in vol ornaat. De sleep van zijn mantel vulde heel de tempel. En toen hoorde ik de Heer zeggen: wie kan ik sturen? Wie wil namens ons gaan? Toen antwoordde ik: hier ben ik. Stuur mij. En God zei: ga. Vanaf die dag wijdde Jesaja zich helemaal toe aan zijn roeping. God vertelde hem er wel bij dat hij niet moest verwachten gehoor te vinden. Want de Heer is dan wel heilig. Maar Israël is dat heel wat minder. Vaak behoort Israël niet meer toe aan de heiligen. Wees dus gewaarschuwd. Mijn volk leeft immers veel te veel in een roes van welstand. Je zult nog wel ervaren dat ze in een verblinding gevangen zitten. Hun oren zijn verstopt, hun ogen zitten dicht. Toen vroeg ik: Heer, tot wanneer gaat u mij sturen? De Heer antwoordde: totdat hun steden vernield en verlaten zijn, totdat hun huizen leeg staan en hun bouwland verworden is tot een wildernis. Je vraagt: tot wanneer, Jesaja? Ik zal het u duidelijker zeggen: tot mijn volk in ballingschap zal zijn geraakt. Eerst wanneer het volk in duisternis zit, zal het naar licht verlangen. En dan, Heer, zal dat dan het laatste zijn? Nee, Jesaja, dat zal niet het laatste zijn. Zoals van een eik, nadat hij is geveld, een tronk rest, waaraan een rijstje ontspruit, zo zal ik, U God, Israël doen herleven. De hoop van Jesaja en vooral zijn vertrouwen in Yahweh zijn onverwoestbaar. Altijd ziet hij licht in de verte, ook al heerst duisternis alom om hem heen. Hij voelt dan ook in alle omstandigheden de nabijheid van zijn God. Wat niet betekent dat Jesaja met zijn ellebogen aanvoelt: het loopt hier verkeerd met dat uitverkoren volk van God. Het gaat mis met de wijngaard van de Heer. Israël heeft zijn goddelijke schenker uit het oog verloren. Het volk denkt het alleen aan te kunnen. Maar zo wrikt het zich los van zijn God. En zo komt het dan alleen te staan. Gods zegen slaat dan om in een vloek. Wat kan ik nog doen voor mijn volk? Zucht Yahweh dan. Gods woorden zinderen na in het hoofd van de profeet. En dan zingt Jesaja dat wondermooie lied. Voor mijn geliefde wil ik zingen, het lied van mijn lief en zijn wijngaard. En dat lied eindigt toch wel met diezelfde woorden die hij tijdens visioen van de Heer gehoord had. Luister maar. Wat kon ik meer voor mijn wijngaard doen? Wat heb ik toch te weinig gedaan? Ik verwachtte zoveel van mijn wijngaard. Waarom toch bracht hij slechts wrange druiven voort? Luister, ik zal jullie het vertellen. Ik zal jullie vertellen wat ik met mijn wijngaard ga doen. Ik ruk de doornhaag uit en breek zijn muur af, zodat hij verbrand en vertrapt wordt. Ik zal hem laten verwilderen. Er wordt niet meer gesnoeid en niet meer gewiet. Doorns en distels schieten weer op. En de wolken, die zal ik opdragen, geen regen meer op hem te laten vallen. En dan, luisteraars, volgen de striemende woorden van Yahweh over zijn volk. Israël is de wijngaard van Yahweh, van de hemelse machten. De uitgelezen aanplant zijn de inwoners van Juda en Jeruzalem. God verwacht recht, maar oogste onrecht. Hij zocht rechtsbetrachting, maar vond rechtsverkrachting. Jaren later hebben deze verzen van Jesaja Jezus sterk aangesproken en beroerd. Werd ook hij niet en zijn boodschap deskundig door zijn eigen volksgenoten de grond ingeboord?
Oh,
Matthäus, zelf een Jood, zag de gelijkenis, het parallelisme. Had ook Jesaja het niet vaak aan de stok gehad met het uitverkoren volk? Had hij hun afvalligheid niet vaak aangeklaagd? Net zoals zijn meester het zo vaak moest doen? Matthäus was dan ook verliefd geraakt op die protestsong van Jesaja. En dus wilde hij dat lied in zijn eigen evangelie. Want hij vond dat het huis van Israël ook nu de grens die Yahweh hen doorheen zijn verbond gesteld had, van ver had overschreden. Ze moesten er dan maar de gevolgen van dragen. Matthäus herleest alzo het leven van Jezus vanuit de verwoesting van Jeruzalem in het jaar 70 na Christus door de Romeinen. Zoals de landeigenaar zijn wijngaard had verwoest, omdat deze alleen maar wrange en zure vruchten opleverde, zo handelt God eveneens met het Jeruzalem van Matthäus. Geen steen bleef ervan overeind. Zelfs de tempel werd met de grond gelijk gemaakt. Het Jeruzalem dat, na de moord op zoveel profeten, zelfs de eigen en de enige Zoon van God niet had willen ontzien. En daarom zeg ik u, het Rijk Gods zal u ontnomen worden en het zal gegeven worden aan een volk dat wel de vruchten daarvan opbrengt. En zo komt Matthäus tot een onthutsende vaststelling. Door het verhaal van Jesaja te herschrijven en op het leven van Jezus te leggen, wordt hij getroffen door de pointe die zowel in het lied van de wijngaard als in het leven van Jezus te zien is. Namelijk dat de fariseers en de oudsten van het volk zich andermaal en nog maar eens dik hebben vergist. Want, zo voegt Matthäus eraan toe, de steen die zij zo achteloos verworpen hebben, is juist tot hoeksteen geworden van het nieuwe godsvolk. Dit vers uit Psalm 118 behoorde reeds tot de geloofsschat van het Joodse volk, lang vooraleer Jesaja zijn lied schreef. Ze hadden dus beter moeten weten, de schriftgeleerden, de oudsten van het volk, ten tijde van Jesaja, maar ook ten tijde van Jezus, ten tijde van Matthäus. Maar doen wij het dan vandaag zoveel beter? Een vraag om eens diep over na te denken. Ook vandaag leidt onze hemelse Vader onder de manier van leven van velen onder ons. Maar al zou het allemaal zoveel beter kunnen, toch mogen wij de moed nooit verliezen. Want onze kerkgemeenschap, maar ook ons persoonlijk geloof, is en blijft altijd gebouwd op de hoeksteen die Jezus is. Hij is de hoeksteen van ons geloof, van ons bestaan. Die zekerheid is onze geloofsgeschiedenis, onze heilsgeschiedenis, onze persoonlijke heilsgeschiedenis. En wel in de zin van, zo geschiedt het heil voor ieder van ons. En dat steeds opnieuw. Het is de uitleg van ons eigen bestaan. Zo vergaat het ook met ons in ons leven. En steeds opnieuw wordt dit verkondigd en doorverteld door een gans de Bijbel. Hebben wij het ook niet gehoord bij al die grote figuren over wie wij het hebben gehad? Abraham, Mozes, David, Jesaja en doorheen Matthäus, Jezus. We mogen dan ook niet verschieten wanneer ons zoiets overkomt. Bijvoorbeeld als we eens worden uitgestoten of uitgesloten of morsdood gemaakt. Als wij ons eens niet goed voelen om een of andere reden in deze tijd van secularisatie en sluiten van onze kerken. Dan zeker mogen wij de moed niet laten zakken. Never. Nooit. Dan dienen wij onze ogen. De ogen van ons geloof te openen, open te sperren voor de wonderbaarlijke uitweg die de Heer ons wijst. Wonderbaarlijk, omdat hij wel eigenaardig kan overkomen. Want die wondere uitweg van de Heer is eigenlijk de weg van het slachtoffer, de weg van de ogenschijnlijke verliezer. Op het eerste gezicht een dwaze weg, een domme weg. Maar de wijsheid van God is nu eenmaal dwaasheid in de ogen van vele tijdgenoten, soms zelfs in onze eigen ogen. Niet alleen vertrouwen in de wetenschap, dat moeten we doen, maar tegelijk ook in de tekenen van ons geloof lijkt voor velen dwaas. Het is de dwaasheid van God die zijn eigen zoon niet heeft gespaard, maar hem omwille van ons heeft overgeleverd. Zo schrijft Sint Paulus ons het doorheen zijn brief aan de Romeinen. Kernachtig gezegd, het is de dwaasheid van de liefde. Bij elke communie legt Jezus zichzelf letterlijk in onze handen. Zo leeft hij zich telkens opnieuw aan ons over. Ik vraag jullie, hoe gaan wij daarmee om? Verworpen worden door de mensen, maar door God aangenomen worden en in kracht gesteld tot heil voor anderen. Dat behoort tot de christelijke DNA. God laat nu eenmaal nooit zijn verbond met ieder van ons stuk gaan. Ja, dat is, dat blijft wonderbaar, ook in onze ogen.
En zo, beste luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze catechese over de profeet Jesaja, ons gegeven door eerwaarde heer Arthur Janssens. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.